jongeren om hen later in het bijzijn van hun ouders te confronteren met hun nachtelijke misstappen. Dat gaat veel te ver, zegt journaliste Fedra Werkhoven. Maar ChristenUnie-raadslid Gert Hunnik die is heel erg blij met de proef. En ook CDA Tweede Kamerlid Madeleine van Torenburg praat mee. U hoort ze zo. Laat de zorg niet langer over aan de markt. Dat betoogt onze commentator Frank Bosman straks. Dit naar aanleiding van de opleidende kritiek over de eigen bijdrage aan de verpleegzorg. Marktwerking en zorg gaan niet samen. En de e-sigaret zet aan tot roken en moet daarom verboden worden. Straks een debat met SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven en woordvoerder van de Elektronische Sigarettenbond Nederland, Betsy op het einde. Dat krijgt u tot 7 uur te horen in Dit is de Dag. Vindt u nou ook dat de e-sigaret aangepakt moet worden of juist niet? Praat mee op Twitter met de hashtag DIDD. U kunt ook meekijken via de webcams op nporadio1.nl. Dronken minderjarige jongeren die voor overlast zorgen in de binnenstad van Amersfoort worden gefilmd door bodycams van de politie. De confrontatie, zo noemt de politie de aanpak. Want vervolgens moet je dan als minderjarige met een van je ouders op het politiebureau naar je dronken zelf komen kijken. En zo moeten jongeren bewust worden van de risico's van overmatig alcoholgebruik. Maar gaan we niet een beetje ver in onze controlemiddelen? Mogen jongeren zomaar gefilmd worden? Moeten we ze niet af en toe toestaan om fouten te maken? Ik ga erover praten met raadslid voor de ChristenUnie Amersfoort Gert Hunnik. Met journalist Fedra Werkhoven en met Tweede Kamerlid voor het CDA Madeleine van Torenburg. Alle drie een hele goede avond.
Goedenavond.
Hunnik, even met u beginnen. In uw gemeente is het begonnen, het project, de confrontatie. Trimbos, Bureau Halt en de politie die zijn het gestart. Een bodycam, een soort klein cameraatje op het uniform van de politie. Dan filmen ze iemand die dan jonger dan 18 is en echt veel te veel alcohol op heeft. En even voor duidelijkheid, dan begint het film ook pas. Het is niet dat ze standaard dat ding de hele dag aan hebben staan.
Nee, ze hebben niet standaard aanstaan. Sterker nog, het is zo dus dat er is een bepaalde procedure die gevolgd wordt, die gaandeweg ontwikkeld is. Waarbij iemand echt tenminste 3 eigenschappen moet hebben van alcoholgebruik. Dus een dubbele tong, praten, doorlopen ogen, noem ze maar op.
Ja, je moet flink wat op hebben.
Precies, en pas dan wordt er een inschatting gemaakt van de leeftijd. Is deze persoon jonger dan 18? En dan pas wordt gevraagd naar legitimatie en dan gaat die camera aan.
Ja, maar nu begreep ik wel, het is niet zo dat die persoon per se op dat moment ook overlast moet veroorzaken.
Nee, hij hoeft niet overlast te veroorzaken. Het feit van dronkenschap is eigenlijk al ernstig genoeg onder de leeftijd van 18.
Ja. Maar waarom? Fedra? Ja, ik begrijp dan eigenlijk niet waarom er dan besloten wordt om te gaan filmen. Waarom is het woord van de politie op zich niet genoeg?
Nou, misschien is het aardig om even iets kort over de ontstaansgeschiedenis. Het is in 2012 bij toeval eigenlijk ontstaan. Het komt echt gewoon van de werkvloer. De politie zelf vond iemand op straat die nogal vervelend was. Flink dronken, in zijn kots. En dat was natuurlijk geen gesprek meer mogelijk. Dat hebben ze gefilmd, want die camera's hebben ze bij zich. En toen hebben ze later gedacht van we laten die man dat eens zien. Want die geloofde niks van dat hij zo vervelend was. En dat bleek eigenlijk een effect. En dat was een soort het bleek niet begrepen van de politie van dat zouden we misschien vaker eens moeten doen.
Ja, en in dit voorbeeld is het dus zover, als ik het goed begrijp, meneer Hunnik, die man was op het moment zelf niet echt aanspreekbaar.
Ja.
Dus ja, je kon hem wel vertellen over zijn gedrag, maar hij begreep het eigenlijk toch niet. Nee. Of hij geloofde het niet.
Nee. En de ervaring van de politie, dus toen hebben ze gedacht van dat moeten we misschien eens vaker doen. Er is een project toen van gemaakt. Trimbos is gevraagd om mee te denken.
En dat werd de confrontatie. Fedra?
Ik vind eigenlijk dat je de privacy van dat soort jongeren moet respecteren. En dat je niet zomaar jongeren kan gaan filmen op het moment dat ze dronken zijn. Weet je, kijk, ik snap wel dat als er in een bepaalde regio ergens heel veel druktemakers zijn, waardoor je inderdaad denkt van, hé, daar moeten we eens naar kijken en die moeten we eens goed in de gaten houden. En dat je dan naar de ouders toe gaat met een bewijslast als filmpje. Zo van, nou kijk, het is echt zo, mevrouw. Uw zoon heeft zich echt misdragen. Maar ik begrijp niet dat het dan nodig is om jongeren die eigenlijk toch al enorm in de squeeze zitten tegenwoordig, die eigenlijk al helemaal niks meer mogen. Weet je, ze mogen niet meer roken. We zijn allemaal roomser dan de pauze, onze kinderen mogen helemaal niks. En als ze dan zich een keer te buiten gaan in een weekendje en eens een keer dronken op straat lopen, dan worden ze al gefilmd door de politie. Ja. En dan komt de politie bij je thuis om gewoon te praten over de opvoeding.
Mevrouw van Torenburg van het CDA, Tweede Kamerlid. U twitterde vanochtend heel, heel blij te zijn met deze proef.
Ja.
Maar als u net Fedra hoort, hallo, mag je niet een keer een foutje maken en even zelfs, als je niemand kwaad doet en je ligt een beetje laveloos op straat in het weekend, dan word je nog gefilmd.
Nou, precies. En het is helemaal niet zo dat je niks fout mag doen. Ook jongeren mogen fout fouten maken en leren. Maar hoe leer je? Door geconfronteerd te worden met je eigen gedrag. Dat je ziet wat je hebt gedaan, hoe je jezelf in gevaar hebt gebracht. Ik denk dat het dus ook heel verstandig is om daar ouders bij te betrekken. Want je ziet vaak, anders wordt het van kwaad tot erger. En wat we heel vaak met elkaar bespreken is dat jongeren een probleem hebben en dat ouders heel erg op afstand worden gezet. We hebben als CDA zelf moeten knokken om überhaupt ouders aanwezig te moeten laten zijn bij een rechtszitting van kinderen. Je wil toch echt dat als je een kind hebt waarvan alles mee misgaat in onze openbare ruimte, dat je daarbij betrokken wordt. Dat we ouders aanspreken op het gedrag van hun kinderen. En dat je kinderen leert wat ze aan het doen zijn. Dus ik vind het heel goed dat dit gebeurt. En natuurlijk, en daarom is het ook een belangrijke pilot, met randvoorwaarden. We gaan niet rondlopen filmen als een paar kinderen een beetje lollig doen. Maar wanneer de politici inschat, dit is echt een probleem. Hier is iemand stom dronken, nog niet eens 18. Film hem rustig, haal de ouders erbij. En wat ik er overigens ook een heel belangrijk aspect aan vind, zo'n confrontatie, dan gaan ze daarna samen dat filmpje deleten. En dan zeggen ze tegen zo'n kind, wij als politie deleten dit. Nu is het weg. Je vrienden zullen dit niet deleten. Ze maken ze uiteindelijk ook nog bewuster van hun gedrag in de openbare ruimte, wat ze misschien door anderen wel veel langer wordt nagedragen.
Ja, maar je hebt natuurlijk als jongere wel het idee. Ik bedoel, ik ben niet eens oud, maar toen ik nog op de middelbare school zat, toen kon ik ook, ik kon een keertje spijbelen, je kon een keertje wat geks doen. En kijk, ouders op afstand heeft ook wel iets lekkers, dat je even de ruimte krijgt om zelf wat te ontdekken. En nu, ik bedoel, als je nu gaat spijbelen, dan kun je meteen, geloof ik, via je smartphone als ouders zien, krijg je een appje van je kind.
Natuurlijk moet je daar als ouders ook zorgvuldig mee omgaan. Maar als je kind nog geen 18 is en laveloos over straat gaat, zwalkend met dubbele tong, rood doorlopen ogen en een risico vormt van zichzelf, dan wil ik echt dat ouders daarbij betrokken worden. Die moeten het gesprek aangaan. Ieder kind maakt een fout. Je zegt tegen zo'n kind dat het niet kan en waarom niet. Je leert ze wat. En maar dat daar is de enige manier. Confrontatie is daar wel voor nodig.
Fedra Werkhoven.
Maar Marlene, ik snap even niet, daar heb je toch in principe de politie helemaal niet voor nodig. Je hebt toch niet de politie nodig om jou als ouder duidelijk te maken van, nou, we moeten dit gesprek maar eens even aangaan. Ik denk dat zo'n, kijk, als je het hebt over probleemjongeren, dan zeg ik inderdaad van, oké, er moeten gradaties in komen van wanneer dat wel rechtvaardig zou zijn om iemand te gaan filmen. Maar als het gaat om doodgewone scholieren die een keer bezopen en laveloos op straat liggen, denk ik, dan is dat toch helemaal niet nodig. Dan kun je toch zou je als ouder eigenlijk degene moeten zijn die dat in de gaten heeft.
Ja. En vinden Gert en ik, want het gebeurt bij u in de gemeente, dus u maakt het zo mee?
Om het in perspectief te zien, het is in ieder geval geen tv-format. Kan ik me ook nog voorstellen dat je zegt van mensen bewust te maken, maar dat is het niet. Het is echt heel één op één bijna. Het is een heel klein perspectief. Het zijn er ook maar 60 in de afgelopen jaren geweest, dus het is ook niet dat massaal iedereen op beeld gezet wordt. En het belang gaat het natuurlijk om de gezondheid en het welzijn van deze jongelui en hun eigen veiligheid.
Maar die rol van de politie, waarom is die zo belangrijk? Waarom is het niet genoeg als politie even een belletje naar die ouders, spreek hem of haar eens even flink toe, want dit is niet goed gegaan.
Nou, uit de evaluatie die met Trimbos is gedaan, is gezegd van juist het kijken naar de beelden met elkaar, dat heeft effect.
Ja. En maar is het niet ook gewoon het overgeven, zeg maar, van zo'n jongen, weet je, ik ga zeg maar even automatisch dat jongens zijn, maar kijk, als je als jongere gewoon strontziek wordt van een keer goed bedropen zijn.
Je zegt, de alcohol straft zelf al.
Ja, nou ja, dat denk ik wel. Heel vaak wel. Soms ook niet. Maar
het is toch ook niet of. Het is ook niet zo dat je de politie per se nodig hebt om dit te doen. De politie zijn een partner van ouders, ook wanneer het dreigt mis te gaan met een kind. En we hebben vaker gezien, ik heb natuurlijk zelf lang in de jeugd voor gezeten, dat als je kinderen iets kan laten zien wat ze doet, als je kan confronteren met het gedrag, kijk eens wat er gebeurde, dat je hier kotsend en zwalkend over straat ging. Ja. Dan schrikt een kind, dan komt het binnen, dan kunnen ze erover nadenken en het gesprek voortgaan met hun ouders. En natuurlijk zullen ouders ook zelf hun kinderen aanspreken, maar beelden, ja, die liegen nooit.
Nee, het lijkt me inderdaad wel heel gênant om daar samen met je vader of moeder naar te kijken, maar Gert Hudink, u zegt het heeft effect. Wat is het effect? Is dat gemeten? Worden de jongeren nooit meer dronken? Wat gebeurt er precies?
Het zijn natuurlijk aantallen waarbij ze van daar kun je geen statistieken op loslaten.
Want we hebben over 60
jongeren,
60 gevallen,
maar men heeft dat gemonitord. En dan zijn toch de ervaringen dat jongelui zich kapot schamen. Want je kunt het niet ontkennen. Je ziet je eigen gedrag. Je hebt er soms geen idee van dat je dat gedaan hebt. Als iemand je zou vertellen, zou je het zelf niet geloven. Op het moment dat je het ziet, dat zijn soms maar hele korte filmpjes, dan is dat genoeg.
Ja. Weet je, het is een soort wegmisbruikers. Hè? We kennen het format eigenlijk al. Hè?
Ja. Ja. Dus maar dan niet publiek.
Nou, dat zijn dan volwassenen. Dat is dan het enige verschil. Ja, maar die worden wel gefilmd en met hun eigen gedrag geconfronteerd.
Ja. En met de bescherming van de politie. Het zijn niet de vriendjes die het vervelend doen. Het is de politie die het doet. En dat het ook bespreekbaar maakt. En dat in een format zet. En vervolgens die filmpjes delete. Daar heeft hij bezien.
Ja, ik snap dat ook allemaal hoor. Maar ik vind toch, de politie zou vandaag de dag eigenlijk met belangrijkere zaken zich bezig moeten houden. Ja. Dan met de handhaving van jongeren die eigenlijk niks kwaad doen. Want dat is het eigenlijk dan ook. Ze zijn alleen maar dronken. Het is alleen maar het weerhouden van die drank.
Gaan ze boeven vangen, zeg je.
Ja, kom op.
Nou, ik geef dat de politie zelf er ook niet onverdeeld enthousiast over is, hè, meneer Hunink?
De politie vindt het zelf een heel effectief middel.
Ik las een interview dat sommige agenten ook denken, ja, moeten wij dit nou echt gaan doen?
Ja. Wij hebben in Amersfoort ervoor gekozen om ook de handhavers dit te laten doen. Dus het is ook de BOA's die doen dit. En even effectief. En het nagesprek is trouwens erg belangrijk. Hè? Dus je kunt niet zomaar, je moet ook geen belerend verhaal hebben. Want dat werkt natuurlijk.
Nee, dat las ik ook.
Je hebt jeugdagenten die daar echt goed in getraind zijn.
Ja, precies. Ze gaan niet heel erg ook vaderlijk of moederlijk zitten te doen tegenover zo'n jongeren.
De politie geeft echt heel vaak aan dat ze graag willen om meer contact te hebben met ouders. Om samen ervoor te zorgen dat die kinderen niet totaal ontsporen. Je moet er vroeg bij zijn. Dat zeggen we elke dag tegen elkaar. En nou, doet de politie het een keer en dan gaan we allemaal stuiter kippen.
Ik wil nog even mevrouw van Torenburg, want ik begreep dat het is nu natuurlijk een proef. In Amersfoort. En ik geloof dat er in Zwolle interesse is. En waar was het nog meer? Berg op Zoom. Maar u heeft het liefst dat dit landelijk wordt ingevoerd?
Ik zou het toejuichen. Maar laten we nou niet meteen in de Haagse reflex schieten en roepen, dit moet morgen overal en ergens. Ik vind het belangrijk dat de politie dit goed uitwerkt. Dan zul je zien. Dan gaan ook andere korpsen daarmee aan de slag. Als iets goed werkt om ouders erbij te betrekken, om kinderen op de rails te houden, hebben ze mij in Den Haag echt niet nodig om dit voor elkaar te krijgen.
Oké, Federer, jij gaat dan emigreren. Want ik begreep dat jij deze week nog had geschreven.
Nou, ik ga om andere redenen misschien emigreren. Maar,
jij schreef deze week nog in de Linda van geef dat kind dat biertje toch niet zo
precies,
moeilijk.
Precies, absoluut. En ik vind ook echt dat we daar nog eens een keer een goed debat over zouden moeten hebben. Over het belachelijke gepemper van kinderen die tussen de 16 en de 18 zijn. Waarom zou je die niet gewoon een biertje kunnen laten drinken? Want wat we ook zien, jongeren drinken steeds minder. Het probleem wordt eigenlijk steeds minder groot. Dus op het moment dat je kinderen verbiedt te drinken, heb je die handhaving nodig.
Misschien werkt het beleid wel, want we zijn het aan ontmoedigd. Nee, dat is niet waar. Steeds meer drinken. Dat fantastisch.
Ja, onze ervaring in Amersfoort is wel dat je een afname ziet.
Gelukkig.
En je moet ook zeggen, het gaat ook om de veiligheid en hun welzijn.
Ja, natuurlijk gaat het om veiligheid. Maar ik heb heel erg veel genoten van biertjes drinken toen ik 14 was.
Toen dat nog niet mocht. En er zijn zeker geen beelden meer van.
Nee, er zijn zeker geen beelden van.
Ik heb niet idee dat jullie nog verder tot elkaar zijn gekomen, maar jullie standpunten zijn in ieder geval heel erg duidelijk. Ik dank jullie alle drie. Dit was de dag waarop de Interland van de handbaldames, die op 18 maart in Emmen tegen IJsland wordt gespeeld, in no time was uitverkocht. Binnen 15 minuten waren alle kaarten weg. Sinds het EK zilver en de vierde plek op de Spelen in Rio is dameshandbal nu ook in eigen land erg populair. Bij Jeroen Pauw vertelde oranje speelster Estefana Polman dat dit soort hysterie in het buitenland al heel normaal is.
Als je nou in Denemarken of in Duitsland, is het dan volle tribunes, mensen die handtekeningen willen en wat dan ook, is dat een beetje de wildheid van een populaire sport of niet?
Ja, het is echt bizar. Wat hier niet is, is daar helemaal, weet je. Ja. Er zitten gemiddeld 2000 mensen op tribune.
Ja.
Na de wedstrijd handteken je eigenlijk, dat is leuk.
Polman is trouwens niet opgeroepen voor de Interland. Ze verwachten namelijk samen met haar vriend Rafael van der Vaart een kindje. En dit is de dag waarop Omroep West een campagne startte om de nieuwe Haagse burgemeester Pauline Krikke kennis te laten maken met Den Haag. Onder de noemer Dit is pas Kikke, Krikke kunnen mensen suggesties doen voor plekken die Krikke echt moet gaan bezoeken. En er zitten vast ook deze door Harry Jekkers bezongen plekken bij.
Oh, Den Haag, mooie stad achter de duinen. De schilderswerk, de lange poten en
het plan. Zeg het maar.
Ja, zie ik haar ook een microfoon had gelegen, had Frank Bosman helemaal gepakt. Maar dat gaan we niet doen met jou, we gaan andere dingen doen. Dit is namelijk de dag waarop het debat over de eigen bijdrage in de verpleegzorg weer oplaait. D66 en VVD willen spaargeld niet langer laten meetellen in de eigen bijdrage voor mensen in een verpleeghuis. Die regeling werd 4 jaar geleden onder luid protest ingevoerd. Volgens tegenstanders treft de regeling vooral ouderen met een laag inkomen, die dan wel wat spaargeld achter de hand hebben. En daarbij, zeggen critici, reizen de kosten de pan uit door de opstapeling van rekeningen. Nou, Frank Bosman, wat is jouw stelling bij het nieuws?
Laat de zorg niet over aan de markt.
En daar wil ik graag nog een ander actualiteitje aanhangen om te laten zien dat dit niet zomaar een incident is. Maar we hebben constant gezeur over de zorg. En vooral over de privatisering van de zorg. Vandaag werd bekend dat allerlei kankerexperts, waaronder René Bernards van het Antonie van Leeuwenhuis ziekenhuis, gezegd heeft dat de kosten van dure medicijnen omlaag kunnen als de medische wereld loskomt voor de farmaceutische industrie. Hij gaf een voorbeeld dat een kankermedicijn, wat nu een ton per jaar kost, teruggeschroefd zou kunnen worden naar 2000.
Ja, dat is per jaar.
Dat is bizar, absurd afstand tussen die twee. Ja. Dus wat hebben wij gedaan een tijdje geleden? Ik vertel niemand wat nieuws, maar ik vertel het toch maar eventjes. We hebben gedacht, we gaan onze zorg zoveel mogelijk overheven naar de markt. Naar private partijen, naar farmaceuten, naar ziekenfonds, ziekenkostenverzekeraars en naar commerciële zorgverleners. Met het idee, dan wordt de zorg beter, dan wordt het voor een lagere prijs, wordt er een betere kwaliteit zorg geleverd. Want al die instellingen en zorgverzekeraars gaan onderling met elkaar concurreren. Maar we hebben ook gezien dat het niet werkt, omdat die marktpartijen vanuit hun eigen bestaanshorizon op winstmaximalisatie gericht zijn. Die zijn helemaal niet gericht op het verlenen van zo goed mogelijke zorg. Die zijn gericht op het verdienen van zoveel mogelijk geld tegen zo weinig mogelijk kosten.
Ja.
En we betalen de zorg altijd met z'n allen. Hè? Of we het nou via de belastingen betalen of via de zorgverzekering betalen. Alle zorg in Nederland betalen wij uiteindelijk zelf.
Ja, dus je zegt eigenlijk, het was een mooi plan. Het klonk allemaal fantastisch. Concurrentie, daardoor lage prijzen. Maar de conclusie is gewoon, het werkt niet. Moet je dan meteen helemaal naar de andere kant gaan?
Nou, ik zou als eerste willen zeggen, we zijn bijna verkiezingen, laten we nou als politieke partijen met z'n allen zeggen dat het in de zorg in eerste instantie altijd altruïstisch aan toe gaat. De zorg is altijd gericht op de ander. Je gaat namelijk altijd aan een ander zorg verlenen die van die zorg afhankelijk is. Als je zorg behoeft, ben je afhankelijk.
Mm-hmm.
En in marktsituaties of in product of een dienst verkoopt op de vrije markt, dan gaat het altijd om egoïstische motieven. Dan wil je namelijk geld verdienen. En liefst zoveel mogelijk. En daar heb ik op zich niks tegen. Maar je moet niet die twee domeinen op elkaar in laten werken. Dus de zorg is, hoor je, mijn vrouw is heel lang in de gezondheidszorg gewerkt en ik ken veel mensen die in de gezondheid werken. Die gaan daar niet werken om veel geld te verdienen, want die verdienen belachelijk weinig. Maar die gaan daar werken omdat ze die mensen willen helpen. En dat ga je koppelen aan organisaties die zoveel mogelijk winst willen maken. Ben ik nou achterlijk? Of kan iedereen inzien dat dit huwelijk natuurlijk al over was voordat het eigenlijk voltrokken was?
Ja, nou, er zijn natuurlijk best sectoren waar marktwerking wel werkt. Maar jij zegt de zorg in ieder geval zo is gebleken. En eigenlijk ook vanwege wat je uitlegt, dat altruïsme. Het is gewoon een mismatch. Het werkt niet.
En ik denk dat er meerdere sectoren zijn waarin we de collectivering opnieuw zouden moeten bekijken.
Ja, en kijk, even naast jou zie ik toch meneer Vergerven van de ChristenUnie in Amersfoort erg knikken en een beetje glimlachen. Daaruit leid ik me af dat u het er heel erg mee eens bent.
Nou, ik ben naast het politieke werk ben ik zelf gezondheidswetenschapper en met een verpleegkundige achtergrond.
Ah.
Ja, ik kan dit alleen maar beamen. Dan denk ik, het is gewoon een enorme misser geweest om dat marktdenken te doen. De zorg is geen markt.
Nee. Maar het is natuurlijk wel, Frank, dat we even helemaal omvormen, dat systeem. Dat is ook niet 1, 2, 3 gebeurd.
Nee, maar aan de andere kant denk ik dat we wel, zal ik maar zeggen, even het maatschappelijk tij, is dat een woord, hebben we wel mee volgens mij. Als je ziet dat veel politieke partijen hierover aan het spreken zijn. Ik hoor het zelf aan de borreltafel, ik hoor het in de opiniepagina's, en ik lees het in kranten, ik hoor het op radio en televisiedebatten. Ik denk dat het overgrote deel van Nederlandse bevolking bereid is om hier een groot stap in te zetten. We hebben nu wel het moment mee.
Ja.
Denk aan het oudere manifest wat een aantal politieke partijen gesloten hebben. Denk aan die hele discussie over voltooid leven, die daar op een bepaalde bizarre manier ook mee te maken heeft. Dus nu het moment.
Dit is het moment. Nou, start de actie.
This is the moment.
Oké, okay, okay. Ik weet dat precies wanneer ik af moet sluiten met jou. En dit is dat moment. Dit is de dag waarop er op de Dordtse basisschool De Albatros werd besloten dat leerlingen alleen nog maar water mogen drinken. Ouders mogen geen frisdrank of vruchtensapjes meer meegeven. Ik zie Veder al meteen.
Ja, precies. Maar net zeggen, vlag uit.
De school wil de kinderen zo kennis laten maken met een gezondere levensstijl. Deze verslaggever van RTV Rijnmond ontdekte dat het nog niet bij iedereen heel erg aanslaat.
Hey, en wie hebben we hier met die fles waarin, ja, volgens mij siroop zit?
Elisa.
Zit er inderdaad siroop in?
Ja.
Mag eigenlijk niet, hè?
Nee.
En waarom doe je het dan?
Omdat we hadden al aangeklaagd bij de meester.
En dit is de dag waarop de Queen of Soul haar pensioen aankondigde. Zangeres Aretha Franklin vertelde op een Amerikaanse tv-zender dat ze na het uitbrengen van haar nieuwe album komend september het voor gezien houdt. Met haar 74-jarige leeftijd kunnen we daar natuurlijk alleen maar respect voor hebben. Aria! Zet de e-sigaret aan tot roken. En roken als in dan het echte roken. Nieuw Amerikaans onderzoek onder jongeren toont aan dat er een verband is. Bij onze SP-Kamerlid Henk van Gerven. U bent voor een verbod op de e-sigaret. Goedenavond.
Ja, goedenavond.
En verkoper Betsy Op het Einde, tevens bestuurslid van de Elektronische Sigarettenbond Nederland. Ook goedenavond.
Goedenavond.
U vindt dat die gevaren van het product e-sigaret zwaar worden overdreven. Om met u te beginnen, mevrouw Op het Einde. Leg nog even uit, hoe werkt het ook weer, zo'n elektronische sigaret?
Een elektronische sigaret, dat is een batterij voorzien van een tankje. In dat tankje, daar zit een zogenaamde verdamper. Die zorgt voor de verdamping van de vloeistof die je daaraan kunt toevoegen.
Ja.
En
het voordeel is, er komt dan wel nicotine vrij, maar geen tabak en geen verbrandings.
Je bent inderdaad alle kankerverwekkende stoffen kwijt. Volgens wetenschappelijk onderzoek is de e-sigaret in vergelijking met gewoon roken 95% tot 99% minder schadelijk.
Mm-hmm.
Dus op het moment als roker die niet wil of kan stoppen, kan overstappen op een e-sigaret,
dan is dat winst.
Dan is dat inderdaad winst.
En heb je de laatste tijd ook nog veel van die, dat zie ik dan veel, shisha-pennen heet dat, geloof ik. Hè? Wat is dat ook alweer?
Ja, dat is eigenlijk best wel verwarrend. Want de shisha-pen is gewoon een elektronische sigaret. Alleen zijn die ooit in de markt gezet als een soort e-sigaretje met een fruitsmaakje zonder nicotine.
Kinderspeelgoed was het bijna.
Nou ja, niet bijna. Het werd tot aan vorig jaar als prijs op kermissen weggegeven zelfs. Ja.
Maar is dat erg? Want u zegt, er zit een smaakje aan en nicotine is eruit. Dus dan zou je kunnen zeggen, het is gewoon een smaakje.
Ja, dat kun je wel stellen. Maar wij, zeker vanuit onze brancheorganisatie, zijn we er toch echt sterk voor om jeugd te beschermen tegen dat soort zaken. En moet je gewoon niet willen dat zoiets gepromoot wordt op die manier.
Oké, Henk van Gerven van de SP. U zegt, we moeten niet alleen die echt hele jonge jeugd beschermen tegen zo'n shisha-pen. Ook die hele e-sigaret, daar moeten we gewoon eigenlijk helemaal mee stoppen. Of sowieso helemaal mee stoppen bij de jeugd, hè?
Ja, sowieso. We hebben nu onlangs in de Tweede Kamer erover gesproken. Er is nu een wet aangenomen, zeg maar, die eigenlijk de e-sigaret gelijk stelt aan de, zeg maar, aan gewone tabaksproducten. En ook de shisha-pen. Laten we zeggen, er mag geen reclame voor gemaakt worden. Niet verkocht aan jongeren. Dus echt voor boven de 18.
Waarom is dat? Want mevrouw Op het Einde legt net zo goed uit. Het is zo'n e-sigaret is, wat is het, 90% tot 99% gezonder dan een normale sigaret?
Nee, je mag niet zeggen gezonder. Het is 95% tot 99% minder schadelijk als een gewone sigaret.
Okay. Ja. Het is hetzelfde, maar
dat is inderdaad niet hetzelfde. Maar ook die cijfers kloppen niet. De e-sigaret is veel schadelijker dan gedacht.
Waarom?
Het leidt, laat ik zeggen, de onderzoek uit Amerika, de laatste onderzoeken, die laten zien dat het hart- en vaatziekten kan veroorzaken.
Dat onderzoek is trouwens al ontkracht.
Dat is niet ontkracht.
Dat is zeker ontkracht.
Het RIVM.
We gaan hier geen wel eens niet eens van maken. Ik ben benieuwd naar Ben.
Als ik misschien even mag uitspreken.
Nou, vooruit.
Kijk, uit de meeste onderzoeken blijkt zonneklaar dat de e-sigaret schadelijk is. Er zit natuurlijk nicotine in wat verslavend is. Nou, dat moeten we niet willen gebruiken. Dus het is vanuit volksgezondheidsstandpunt zeer slecht als mensen die e-sigaret gaan gebruiken. En een ander belangrijk punt is, dus ik heb al gezegd, die hart- en vaatziekte, je kunt er hartaanvallen van krijgen. Dat zal op de lange termijn keihard aangetoond worden. Maar het geeft ook meer kans om te gaan roken. Waarom? Ja. Omdat e-sigaret, laten we zeggen, roken als het ware weer normaliseert. Dat deed die shisha-pen ook. Vroeger hadden we snoepsigaretten. Dat was allemaal om mensen roken, sigaretten normaal te laten vinden.
Ja.
En wat uit onderzoek blijkt is dat de mensen die beginnen met de e-sigaret, dat die ook een 4 keer zo grote kans hebben om later te gaan roken.
Oké, nou, en daar wil ik even op focussen. Want mevrouw Op het Einde, jullie hebben net discussiëren die over dat onderzoek over wel of niet dat je de hartaanvallen van krijgt. Laten we dat dan even buiten beschouwing laten. Want u zegt, nou, dat is weer ontkracht. Dat weet ik niet precies. Maar laten we even focussen op dat laatste. Dat is dat onderzoek wat in Michigan is gedaan. Dat jongeren, als ze eenmaal een e-sigaret gebruiken, en je vraagt het ze een tijdje later van, joh, hoe kijken jullie naar de risico's van roken? Dat ze die eigenlijk lager inschatten dan voordat ze de e-sigaret gaan gebruiken. En dat ze ook vaker echte sigaretten hebben geprobeerd. Dat is toch wel, zou je zorgwekkend kunnen noemen.
Nou ja, als je het artikel leest, dat eindigt volgens mij met de conclusie van gezondheidswetenschapper Jorien Treur. Die stelt dat harde conclusies uit deze ene studie niet te trekken zijn.
Nee, dat klopt, omdat nog niet te meten is of die jongen ook echt maar langdurig gaan roken. Maar nou, de eerste signalen dat ze de risicolaag inschat en het zijn gaan proberen, dat is toch wel een beetje zorgwekkend.
Nou ja, kijk, ik kan niet beoordelen of jongeren door het gebruik van een e-sigaret de schadelijkheid van gewone sigaretten lager gaan inschatten. Wat ik wel weet is dat er uit diverse onderzoeken, wetenschappelijke onderzoeken, echt wel is gebleken, en dat zijn echt significante onderzoeken, die het gateway-effect ontkrachten. Maar ook, nogmaals meneer Vergerven, heel duidelijk stellen dat het 95% tot 99% minder schadelijk is. Ja.
Nee, mevrouw, op het einde, u heeft de feiten tegen. Er is uit Amerikaans onderzoek, de e-sigaret is een risicofactor voor toekomstige om in de toekomst te gaan roken, dat is een sterke wetenschappelijke onderbouwing wordt.
We gaan niet het restant van de uitzending vullen met een welis niet. Ik ben wel benieuwd, meneer Van Gerven, want wat mevrouw natuurlijk, mevrouw op het einde ook vaak doet, die verkoopt die e-sigaretten en het wordt natuurlijk heel vaak gebruikt. Ze legt dus ook in het begin uit, als iemand heel erg lang rookt en dat roken dus slechter voor je is dan een e-sigaret, daar zijn we het over eens, dat vindt u ook, maar dan is het toch juist eigenlijk een product wat je ook niet te veel zwart moet maken, te zeggen. Het kan mensen helpen om van het roken af te komen.
Als het van het roken af zou helpen, dan zou de industrie zeggen, we gaan het aanmelden als medicijn om je van het roken af te helpen. Maar dat gebeurt niet, omdat het niet aangetoond wordt. En als ik naar de Nederlandse cijfers kijk, dan is het aantal mensen wat rookt, dat is eerder aan het stijgen. Dus gewoon roken, gewoon een sigaret. Dat stijgt
dat
eerder.
Even afmaken, meneer Vergerven, dan mag u, mevrouw Opdijn.
Als u op feiten blijft baseren,
luister, het aantal mensen wat rookt, dat lijkt eerder toe te nemen dan af. Een kwart of meer. En het aantal e-sigaretgebruikers is in een paar jaar tijd verviervoudigd van 1-4%.
Mevrouw,
dus de totale markt is toegenomen. En dat is een sterke aanwijzing dat de e-sigaret gewoon leidt tot meer verkoop, maar niet tot minder roken.
Mevrouw Beteijnen.
Ik wil toch nog even terugkomen op de aannames die u doet rondom schadelijkheid. U geeft aan, je kan er zelfs een hartgeval van krijgen. U passeert een aantal zeer significante publicaties. Public Health England, zoals u kent. De Royal Council of College of Physicians. Dat is een artsorganisatie die in de tijd verantwoordelijk is geweest voor de ontdekking de relatie tussen roken en kanker. Dat is niet een eerste beste organisatie die je aan de kant kunt schuiven. Zeker niet met het onderzoek wat ze naar buiten hebben gebracht.
Ze staan heel geïsoleerd.
Ze staan niet geïsoleerd, meneer Vergerven.
We gaan toch weer in de welis niet eens belanden. Nee. Daar moeten jullie samen maar even een kop koffie over doen als daar wat meer tijd voor is.
Even iets benadrukken. Er is ook nog een rapport uitgekomen van uit het Verenigd Koninkrijk.
Ja, ik snap dat het belangrijk voor is, maar de luisteraar die denkt, zoveel rapporten, het vliegt me een beetje om de oren. Ik snap het allemaal niet meer. Wat ik even interessant vind, meneer Vergerven, u zegt, als het zou helpen, dan zou het wel als medicijn zijn aangemerkt. Dat vind ik een beetje een raar argument. Ja. Als het helpt, dan is het toch niet per se ook een medicijn? Als ik door hardlopen van mijn depressie afkom, dan is hardlopen toch ook geen medicijn?
De fabrikant die een medicijn ontdekt om van het roken af te kopen, die is binnen no time miljardair. En ik zou dus de e-sigaret producenten willen uitdagen. Als jullie zeggen het helpt om van het roken af te komen, ga dan het aanmelden als medicijn en dan ben je spekkoper. Maar dat doet geen enkele fabrikant, omdat dat ook niet werkt.
Mevrouw, uiteindelijk, u verkoopt er veel toch van de e-sigaretten?
Ja, klopt.
En wat voor ervaringen krijgt u?
Wat zegt u?
Wat voor ervaringen hoort u van de gebruikers?
We hebben natuurlijk heel veel klanten die jarenlang roken vanaf hun 14, 15e. En de gemiddelde klant bij ons zit tussen de 40 en de 70 jaar.
Ja.
Die vele stophogingen hebben ondernomen en dankzij de e-sigaret daar makkelijker van wegkomen.
Okay.
En om het nou als medicijn weg te gaan zetten, kan dat niet, want dat is bij rechtbank eigenlijk al besloten dat het geen medicijn is. Het wordt ook niet als medicament of medicijn gepromoot.
Nee.
Het is iets om te helpen voor mensen die niet willen of niet kunnen stoppen met roken.
Even hier het aan. Frank Bosman, was jij niet ook een roker?
Confronterend weer, maar ja, inderdaad. Ja, ja, inderdaad, ja. En ik ga geen e-sigaret roken en voor de rest gaan we toch allemaal dood, maar dat wil ik niet zeggen. Is het, ik word er soms een beetje moe van. Hè. We hebben het over roken, we hebben het over afgelopen keer over alcohol gehad, je hebt het over suiker, we hebben het over vlees, zitten we niet in een soort... mag ik even praten.
Je krijgt nog 10 seconden van mij.
Zitten we niet in een spiraal waarin we alleen maar dingen gaan verbieden die het leven juist zo mooi en prachtig maken. 10 seconden.
Meneer Van Gerven.
Het is buitengewoon ongezond. Er wordt gedaan alsof die e-sigaret veel minder schadelijk is.
Dat is ook zo.
Veel schadelijker dan men denkt.
Meneer Van Gerven, waar ziet u dat op?
Het wordt weer en wel eens niet eens. En daar ga ik dan weer een einde maken. Want we hebben ook geen tijd meer voor. Maar jullie hebben helder jullie standpunt kunnen betogen. Dank Betsy op het einde. Verkoper dus en bestuurslid van de Elektronische Sigarettenbond. En Henk Van Gerven van de SP. En natuurlijk ook Gert Hunning, Vedra Werkhoven, Madeleine van Tolburg en commentator Frank Bosman. Na 7 uur ontvangt Petra Possel in Kunststof Volkskrant-columniste Eva Hoeken, die onlangs samen met haar partner NRC-columnist Marcel van Roosmalen een boek uitbracht over hun eerste jaar als ouders. Daarna Bureau Buitenland. En om 8:30 daar ben ik er weer met Robert Mede bij Langs de Lijn en Omstreken. Daarin Annemar Zwart, de gast over een kinderprogramma over kanker. Blijf luisteren als u wilt en anders fijne avond.
NPO Radio 1.